Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Amerika steunt Israël. Dat staat sinds jaar en dag vast. Maar de laatste tijd zijn er wat kritische geluiden te horen in de Democratische Partij. Volgens president Biden verandert dat zijn positie niet.
There is no shift in my commitment, the commitment to the security of Israel. Period. No shift, not at all.
Is er sprake van een verschuiving en hoe is die speciale relatie geweest zo door de jaren heen? Dit is aflevering 78 van de Amerika-podcast. De podcast is nu net zo oud in afleveringen als president Biden is in jaren. Mijn naam is Bernard Hammelburg, vanuit Studio Hammelburg, onderweg naar New York. Dus dat wordt volgende week Studio Hammelburg, New York.
Kijk, dat klinkt toch altijd net wat mooier, hè? Hier vanuit studio Washington DC, Jan Posma. Ik ben er helemaal klaar voor. Favoriete momentje van de week natuurlijk. Kopje koffie zat voor me. En Bernard, ja, we gaan het over Israël hebben. In de luisteraarsvragen gaat het ook nog een keer over cancel culture. Dus ik zeg het maar alvast. Het mailadres voor al uw klachten en opmerkingen wordt helemaal aan het einde van de podcast genoemd.
Ja, ik ben ontzettend benieuwd trouwens naar de post. Jan, hoe is het in Washington en waar maken ze zich op dit moment druk over?
Nou, Bernard, dat gaat allemaal om insecten op dit moment. De cicades, dat zijn een soort sprinkhanen. En daar zit een apart verhaal aan vast. Die komen namelijk één keer in de 17 jaar uit de grond. En dat wordt dan echt een plaag, wat ik gehoord heb. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Veel lawaai, het zijn er een heleboel. Ze zitten overal. Er wordt hier al gezegd van, nou, kunnen we allemaal, het weer is hier weer wat beter. Het is weer zomer, we kunnen weer buiten eten. Maar door die cicades moeten we weer naar binnen. Het is echt iets waar iedereen zich op voorbereidt. En ik moet zeggen, ik hoor ze hier nog niet. Het is hier nog, zoals je hoort, heerlijk stil. Maar ik heb ze wel al gezien bij het Witte Huis toevallig. Daar zijn ze al op de bomen zitten ze dan. En dan klimmen ze uit hun eerste jasje. En dat uitgedroogde, ja, zo'n soort panzertje, dat blijft er dan zitten. Dat liggen hele stapels onder die bomen. En dat gaan er dus veel meer worden de komende weken. En het is wel een raar idee, hoor. Want de laatste keer was nog tijdens Bush. Toen was de wereld nog helemaal anders.
Ja, ik herinner me dat. En ook de keer daarvoor. Ze komen dus inderdaad maar, nou ja, één keer in de 17 jaar uit de grond. En het is een krankzinnig verhaal. Want al die tijd zitten de eitjes begraven. Zelfs soms in asfaltwegen of daaronder op de gekste plekken. En dat komt dan uit. En dan vliegen ze uit. Ze doen totaal geen kwaad. Ze zijn helemaal niet gevaarlijk. Het is alleen maar heel vies en heel veel herrie. En dan paren ze. En dan sterven ze onmiddellijk.
Ja.
En dan moet je weer 17 jaar wachten. Dus wat een leven. Denk je niet?
Ja.
Wat zullen ze die paar uur genieten, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, er was hier al iemand die zei, dan kom ik langs met mijn hond uitlaten. En het eerste wat mijn hond doet is schrok. En die eet er zo eentje op. Nou, daar heeft zo'n beest al 17 jaar op gewacht, zo'n cicade.
Ja.
Maar jij hebt ze dus meegemaakt. Is dat nou echt zo oorverdovend?
Moet je
een beetje voor gaan opmaken?
Ja. In New York heb je ze zelden trouwens. Maar jij hebt het over Washington. Ik heb ze heel veel gezien. Bijvoorbeeld, jij was vorige week of anderhalve week geleden in Virginia. Je hebt een vette kans dat als je daar nu zou zijn, dat je echt vergeven wordt van die beesten. Want daar zitten ze heel veel. Dus ten zuiden van Washington zie je ze echt heel veel, maar ook op andere plekken. Het is een bekend Amerikaans verhaal. Volgens mij heb je ze nergens in de wereld ook, deze cicades. Ik herinner me nog, er woonde in de tijd dat ik correspondent was in Amerika, een aantal collega's van ons, meestal niet in Washington, maar heel vaak in Virginia of in Maryland.
Buitenwijken.
En in die buitenwijken, daar is het echt enorm. Want daar heb je ook heel veel bomen, dus daar komen ze graag.
Ja, 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 ja. Nou, en in New York dus niet. Dus jij hoeft je niet schrap te zetten. Ik heb er wel zin in, denk ik, hè?
Nou, reken maar. Joh, het is fantastisch. En ook omdat de timing is zo goed, Jan. Omdat we hebben het er al over gehad vorige keer en de keer daarvoor. Maar ik kom precies op het moment dat alles eigenlijk lekker weer open is. En dat je dus,
ja,
je kan weer een hapje uit eten. Je kunt naar een museum. Je kunt allerlei dingen weer doen die we zo verschrikkelijk hebben gemist. En het is ook makkelijker met werken. Ik ga bij de VN langs om te kijken. Daar begint het leven zich ook te hernemen. Dus je kunt misschien weer diplomaten spreken, wat ik daar veel en graag doe. Dus daar van dat soort dingen.
Ja, het New York bruist weer een beetje. Ja, ja Bernard, we moeten toch ook even over serieuze zaken hebben. Israël. Druk nam toe op president Biden om zich uit te spreken over dat conflict tussen Israël en Hamas. Dat kwam internationaal vanuit de VN, vanuit Republikeinen, Democraten. En Biden die sprak zich uit voor een staakt het vuren en dat kwam er ook.
Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than 2 hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. In my conversation with President Netanyahu, I commended him for the decision to bring the current hostilities to a close within less than 11 days.
De minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Anthony Blinken, die is op dit moment in het gebied. Die wil het staakt het vuren nog wat verstevigen. En terwijl wij elkaar nu spreken, Bernard, bezoekt hij de Westbank, Ramallah. Hij is ook in Jeruzalem. Hij kondigde aan dat hij het consulaat in Jeruzalem, dat is het consulaat dat zich bezighield met de Palestijnen, eigenlijk weer open gaat. Dat was in 2019 door Trump samengevoegd met de nieuwe ambassade in Jeruzalem. Die bekende verhuizing waar we het ook over gehad hebben eerder. Diplomaten van Biden die zeiden namelijk, we missen eigenlijk een beetje oren en ogen op dit moment daar. En Palestijnen, ja, die misten ook een ingang. Dus dit is een gebaar richting Palestijnen. Netanyahu, ja, die vond het maar zo, die stond ernaast. Bernard, is dit nou een goed voorbeeld van de rol die de Biden-regering zichzelf wil geven in dit conflict?
Nou ja, het is een terugkeer naar een politiek die alle presidenten eigenlijk sinds 1967, toen Israël die gebieden heeft bezet, hebben gevolgd. Alle presidenten hebben namelijk als opvatting, net als de Europese gemeenschap, de Europese Unie, dat we moeten streven naar iets dat heet dan een even-handed policy. Dus je moet solidair zijn met Israël, want dat is een vriend, maar je moet die solidariteit niet ten koste laten gaan van solidariteit met dat andere volk, de Palestijnen. En zoiets als het heropenen van een consulaat is meer dan alleen maar een dingetje. Je moet je voorstellen dat de westerse wereld in elk geval, en trouwens ook China en Rusland en dat alles soort landen, die gaan ervan uit dat op een moment er twee staten zullen komen. En nou praat ik even niet over de vraag hoe haalbaar dat is, maar dat is hun streven. En daarop vooruitlopend hebben heel veel landen consulaten geopend in de Palestijnse gebieden. Eigenlijk vooruitlopend daarop. En de boodschap daarvan is, eigenlijk jongens, hebben wij al een ambassade in jullie gebied. Zo heeft Nederland er bijvoorbeeld één in Ramallah. Dat is officieel een consulaat. Formeel valt dat onder de ambassade in Tel Aviv. En Amerika heeft dus ook een consulaat in Oost-Jeruzalem. Dat valt formeel onder de ambassade, in dit geval ook in Jeruzalem. Maar daarmee geef je aan de Palestijnen aan, het is nog niet helemaal officieel, maar we doen net alsof, dus we hebben al betrekkingen. En het is ook heel belangrijk voor zakelijke contacten, maar ook voor reizigers, mensen die naar de Verenigde Staten toe willen, die kunnen dan bij dat Amerikaanse consulaat terecht voor hun visum en hoeven niet meer naar de Amerikaanse ambassade, wat een heleboel een onaangenaam idee vinden en vonden. Dus het is allemaal symboliek. En het levert
maar wel met een duidelijke praktische kant. Dus
met een hele duidelijke praktische boodschap. En die boodschap is, wij keren terug naar die politiek van de even-handed opvatting. Dus wij houden rekening met beide kanten en ons streven is om alles op alles te zetten om die twee kanten ook vrede met elkaar te laten sluiten en een onafhankelijk Palestina te laten ontstaan. Dat is de formele Amerikaanse en nogmaals en Europese en Chinese en Russische politieke opvatting.
En zag je de afgelopen weken ook, terwijl dat conflict in Israël dat ontvlamde, dat ook hier in Amerika discussie was. Zijn eigen partij, Biden's eigen partij, die zette hem onder druk vanuit twee kanten eigenlijk. Democraten die pro-Israël zijn, die vinden dat hij te terughoudend is, meer steun voor Israël moet uitspreken. En er is ook een groep progressieve democraten. En dat viel op. Die vinden juist dat er wel wat kritischer naar Israël gekeken geworden. En dan gaat het bijvoorbeeld over Rashida Tlaib uit Michigan, maar ook bijvoorbeeld AOC. Bernie Sanders, dat zijn ook die spreken zich daar ook duidelijk voor uit. En ik krijg de indruk dat die kant ook naar buiten toe mondiger wordt. Dat er meer ruimte is om dit soort dingen expliciet te zeggen. En ook bijvoorbeeld wel in de Amerikaanse media. Dat je het iets duidelijker ziet dan vorige keren dat er een ontvlamde situatie was. Zie jij dat ook?
Ja, dat zie ik ook zo, Jan. Ik ben het met je eens. Ik vind dat... ik heb altijd een vreselijke hekel aan pro-Israël of pro-Palestina. Ik vind die uitdrukkingen zo... het lijkt net of we het over republikeinen en democraten hebben, zal ik maar zeggen. En zo is het natuurlijk niet. Mensen die dit soort rollen vervullen, die willen uiteindelijk ook vrede. En sommigen zeggen, er is veel te veel ten koste gegaan van de Palestijnen. En er is veel te weinig druk gezet op Israël, met de bezettingspolitiek. En anderen zeggen, ja, maar dan moeten die Palestijnen ook wel gas willen geven. En dat doen ze niet. Dus je moet het een beetje uit zijn frame halen. Hè? Die Palestijnen die zijn ook niet heilig. En die hebben in al die jaren eigenlijk alleen maar gemopperd. Ze hebben geweigerd verkiezingen te organiseren. Er zit een president die, ik geloof, al 14 jaar of 13 jaar demissionair is. Abbas, die zichzelf maar president blijft noemen. Er zijn enorme spanningen tussen de partij van Abbas, Fatah en Hamas. Dat zijn vijanden. En de Israëliërs, ook als je het helemaal losmaakt van je politieke voorkeur. Israëliërs die zeggen, ja hoor, wij willen best met de Palestijnen aan de slag. Die zeggen er altijd bij, met welke Palestijnen eigenlijk? Met wie moeten we dan precies praten? En wat je nu ziet gebeuren, onder druk van die beide groepen, is dat de regering Biden zegt, daar voelen we allebei wel wat voor die redeneringen. En dus gaan we proberen inderdaad met allebei te praten. Alleen het grote probleem is natuurlijk dat er was oorlog tussen Israël en Gaza en Hamas. En Biden komt niet in Gaza en praat niet met Hamas, want dat is officieel een terroristische organisatie. Dus daar mag en kan hij niet mee praten. Dus hij gaat praten in de Westbank met Abbas en de zijnen. Die eigenlijk met dat conflict niet zo verschrikkelijk veel te maken hadden van de afgelopen weken. En dan zeggen de Amerikanen, dat geeft ook niet, want hij gaat ook naar Egypte. Daar gaat hij dus, dat is de volgende stop. En Egypte heeft dat bestand uit onderhandeld. En Egypte heeft wel relaties met Hamas. Dus hij speelt het via de band. En dat wordt ook allemaal heel duidelijk door de woordvoerders en door Blinken zelf gecommuniceerd. Dus je kunt precies volgen hoe ze denken en wat ze doen. En ja, daar is wel wat voor te zeggen. Ja, en dan even, je had het over Rashida Tlaib. Die komt inderdaad, die komt uit Michigan. Dearborn. Ze is daar geboren trouwens, maar ze is van Palestijnse afkomst en die maakt zich heel erg druk om de Palestijnse zaak. En die andere, zou ik maar zeggen, linkse parlementariërs, die doen dat ook. Dearborn is een hele interessante stad trouwens, Jan. Ik heb daar ooit een film over gemaakt. Dat was toen, ik weet niet of het nog zo is, de grootste Arabische stad buiten de Arabische wereld. Dus daar zijn vanaf het midden van de 19e eeuw tot dit moment de ene groep na de andere vluchtelingen, immigranten, om wat voor reden dan ook, naartoe gekomen. En die film die heette Halal in the Prairie. Zo heette die.
Dat is wel een hele mooie titel.
Ja, Halal in the Prairie. En de reden dat ik die ooit gemaakt heb was omdat in Dearborn eigenlijk nooit iets gebeurt. Dat is een bevolking die heel erg lijkt op elke moslims. Er zijn natuurlijk ook christenen erbij bij die Arabieren. Maar het zijn heel veel moslims. Die lijkt op elke moslimgroep in de hele wereld. Dus ze zijn gekleed als moslims uit het Midden-Oosten. Ze spreken vaak bijna geen Engels. De winkels hebben alleen maar opschriften in het Arabisch. Mm-hmm. Maar er zijn helemaal geen spanningen. Althans, die waren er op dat moment eigenlijk nog nooit geweest. Dus ik wou weten, hoe komt dat nou toch? En daar hebben we toen een hele studie van gemaakt. En het kwam er hierop neer dat die mensen die daarheen komen, die komen expres niet naar Europa. Die willen naar Amerika, omdat ze carrière willen maken of hun kinderen willen laten studeren. Maar in ieder geval, ze hebben een ambitie. En als je daar niet aan het werk gaat en je doet niet mee, dan lukt het niet. Dus die mensen die storten zich daar in het leven. Daar zit ook de fabriek van Ford, hè, in Dearborn.
Mm-hmm.
En dat is de grootste werkgever. En daar werken bijna alle mensen in Dearborn. En ook dat is een grappig verhaal. Want Henry Ford, de oprichter van die fabriek, dat was een onvoorstelbare racist. Dus die wilde geen zwarte werknemers of Indiaanse werknemers. Neem maar op. Maar Arabieren vond hij blank.
Die dus mochten wel.
Dus die zijn met duizenden tegelijk aan de slag gegaan. Aan de lopende band van Henry Ford. En daardoor is er een behoorlijke welstand daar gekomen. Nou, daar komt zij vandaan. En dat is inderdaad een hele bewuste, echt Arabische stad. Dus het is best begrijpelijk dat ze uit zo'n district dat soort geluiden vertegenwoordigt.
Ik ben er een paar jaar geleden ook eens geweest. En niet zo uitgebreid als jij trouwens. Maar het is een heel ander gevoel als je daar bent. Het voelt heel on-Amerikaans, buitenlands eigenlijk. Maar wat ik echt mooi vond. Mensen waren daar, dat ondernemingsgezinde, wat jij ook schetst. Dat voelde je daar ook echt wel. Mensen waren daar zo bezig met hun eigen leven verbeteren, hun ondernemingen groter maken. Er zat zoveel drive in die gemeenschap. En dat is natuurlijk iets heel Amerikaans. Dus dat past ook heel goed. Ik vond het op dat punt wel een hele mooie positieve plek.
Ja, we hebben er ook gefilmd bij de Joods-Arabische huppelenflutsvereniging, ik weet niet precies hoe ze heten. En die organiseren diners en bals en die zamelen geld in en die geven studiebeurzen weg. Gezamenlijk. Dus ik vroeg natuurlijk aan die leiders. Jongens, hoe kan zoiets? Dan zeiden ze, het is heel simpel. Als we maar niet over politiek praten, dan gaat dit uitstekend. Ja.
Nou, dat is een tip ook voor andere Amerikanen inmiddels, denk ik. Als we maar niet over politiek hebben.
Nee, Jan, hoe ligt nu de steun onder de Amerikaanse bevolking?
Ja, nou, daar was ik wel nieuwsgierig naar. Juist door die berichten wat we net schetsen. Die Tlaib en andere prominente democraten die dus meer naar buiten treden. Ik zag wel heel duidelijk nog steeds pro-Israël, hoor. Maar als je kijkt naar peilingen. Maar je ziet ook wel dat sympathie voor de Palestijnen, dat die ook wel stijgt. En dat vond ik wel opvallend. En dan pak ik even een peiling van Gallup erbij, van maart. Dus dit is nog voor de laatste oorlog, incidenten.
Ja. Ja.
En hij zegt, die peiling zegt, 30% is positief over de Palestijnse autoriteit. En als je dat dan vergelijkt, dat was in 2018 nog 21%, dus bijna 10% erbij. En in 2001 was dat nog 19%. Dus dat is echt aan het stijgen. En wat me ook wel opviel, ook onder Republikeinen stijgt dat. Want er zijn natuurlijk altijd grote verschillen tussen Democraten en Republikeinen. En daar ging de positieve beoordeling van de Palestijnse autoriteit, die ging van 9% 3 jaar geleden in 2018 naar 19%. Maar om het dan eventjes weer te relativeren, 85% van de Republikeinen steunt gewoon Israël. Dat is 64% van de Democraten.
Ja.
Maar je ziet dus wel een kleine verschuiving.
Eén aantekening, Jan. Je hebt het over de Palestijnse autoriteit. Dat is heel interessant. Want dat is dus de regering, de demissionaire regering, zou ik maar heel netjes zeggen, van Abbas.
Dat is exclusief Hamas.
Ja, dat heeft dus niets met Hamas te maken. Dus dat mensen zeggen, die westoever van de Jordaan, waar een kleine 5 miljoen mensen wonen, die hebben onze sympathie ook wel. Dat is iets anders dan wanneer je gaat praten over Hamas. Ja. Dus ik ben benieuwd of jij de komende week of zoiets nog iets ziet van cijfers over of hoe mensen nu denken over de hele kwestie. Want het zou me niet verbazen als het een beetje verschuift door het optreden van de Israëliërs en door Hamas. Het is allebei verhard. Mm-hmm. Hey, en wat voor redenen of oorzaken geven mensen nou op?
Ja, dat vond ik ook wel interessant. Wat veel genoemd wordt is social media. Dat je, we weten dus natuurlijk heel vaak is er oorlog in dat gebied. Maar door Twitter, door Facebook, door al die plekken waar je die filmpjes kan zien, is de theorie niet duur. Daardoor wordt die ongelijke strijd meer zichtbaar. Dus dat verschil in bewapening wat beide kanten hebben met Israël, die overmacht, dat door social media veel meer zichtbaar wordt. Ik kwam ook gisteren toevallig een filmpje tegen. Daarin werd gekeken naar, ik geloof, Instagram. En dan kan je op locatie ook zoeken. En dan werd gekeken, lieten ze 3 filmpjes zien die in de Palestijnse gebieden werden gedeeld. Nou, dat was allemaal echt grote ellende. En die in de Israëlische gebieden werden gedeeld. En dat waren eigenlijk gewone filmpjes zoals je die hier ook in Amerika door jongeren gedeeld ziet worden. Dus dat ging over hele gewone dingen, over uitgaan met je vrienden en dat soort dingen. Dus dat soort dingen, dat wordt genoemd, dat het meer zichtbaar is. Ook vond ik wel interessant de vriendschap tussen Netanyahu en Trump. Dat wordt ook genoemd. Als Trump voor was, dan zijn wij tegen. Een soort tegenreactie. Ja. Zo werkt dat hier. Hè. Alles wordt ook via die op die manier bekeken, vanuit die bril. En ook wel een belangrijke Black Lives Matter. Onderdelen van die beweging zien die strijd van de Palestijnen eigenlijk als gelijk aan hun strijd tegen politiegeweld. En dan racisme, onderdrukking, die worden dan ook genoemd als een overkoepelende overeenkomst. Het is nogal een vergelijking. En een gevolg van van deze verschuiving is eigenlijk dat er ook veel meer openlijk wordt geprotesteerd. Dus je ziet ook meer, zoals Black Lives Matter de straat op ging, zo wordt er ook voor de Palestijnen de straat op gegaan. En wat je dan ook ziet, meer geweld tegen Joodse Amerikanen, ook antisemitisme, voorbeelden daarvan. Verschillende beelden afgelopen weken van geweld tegen Joodse Amerikanen door heel het land. En daar wordt dus heel duidelijk de link gelegd tussen dat beleid van Israël met Joden in bijvoorbeeld New York, Joodse Amerikanen, die daar helemaal niks mee te maken hebben natuurlijk.
Nee, dat is vreselijk. Dat zie je in de hele wereld. En dat is echt verschrikkelijk. Dat mensen een politieke twist misbruiken om het antisemitisme dat naar mijn idee er altijd wel is geweest en in heeft gezeten, om dat te laten bovenborrelen. En het is ook heel gewelddadig. En dat is in Amerika niet vaak gebeurd. Wel eens hoor. Het is niet de eerste keer. Maar op deze manier is het ook wel heel bedreigend. Want ja, zoals je al zegt, mensen die die Jood zijn of in een kosher restaurant iets eten of niet eens. Er was ook in Los Angeles een groepje mensen die waren aan het sushi eten en die werden kennelijk herkend als Joods of zo. En vervolgens om die redenen, dat riepen die monsters ook, gewoon helemaal in elkaar geslagen. Uitsluitend alleen omdat het Joden waren. Nou, dat is wel heel eng.
Ja, nee, zeker. Dat gebeurt toch. Ja, we zien het misschien ook meer, ook weer door de social media, maar het gebeurt ook wel heel openlijk. Hè? En dat is iets wat voor mijn gevoel, jij kan verder terugkijken dan ik, want jij zit hier al veel langer, maar wat voor mijn gevoel niet vaak zo voorkomt.
Nee, nou, er zijn in het verleden wel rellen geweest, bijvoorbeeld tussen zwarten en Joden in Brooklyn. En dat was ook heel heftig, hoor. Echt heel heftig. En er zijn ook mensen bij omgekomen. Dat waren massale rellen. En dat was zo, ik denk, in de loop van de jaren 80. Dus het is niet helemaal nieuw. Maar dat mensen zomaar op straat van de straat worden gerukt, alleen maar omdat ze er misschien Joods uitzien, of misschien een keppeltje dragen of zoiets, kan je niet vertellen. Mm-hmm. Dat is wel heel eng. En eerlijk gezegd, het gebeurt in Europa ook. Hè? Dus er is dat vreselijke verhaal van die Joodse mevrouw in Parijs. Die is vermoord en ik geloof uit het raam gekiept. Zomaar en nergens om. Gewoon door hele agressieve antisemieten.
Ja. Dat zijn vreselijke, vreselijke verhalen. En wat me altijd daarbij opvalt, ook hoe direct dus die link wordt gelegd van, jij bent dan een Joodse Amerikaan, dan ben jij dus voor Israël, dan sta jij dus achter het geweld dat daar plaatsvindt. Terwijl ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen daar helemaal niet mee bezig zijn. Nee. Joodse Amerikanen. Hoe kan je daar dat schetsen, Bennett? Hoe zit dat? Zijn die allemaal automatisch fanatiek pro-Israël?
Nee, helemaal niet. Het is in de eerste plaats. Je weet, de Joden in Amerika zijn voor het overgrote deel democraten. En net als je in de partij ziet, zie je ook onder de Joodse Amerikanen nogal wat verschil van mening over waar deze zaak heen moet. En het is zeker niet zo dat een Joodse Amerikaan per definitie alleen maar, laten we zeggen, een soort pro-Netanyahu-achtige houding heeft. Integendeel. Dus ze zijn in het algemeen niet heel erg fanatiek. Maar wat veel interessanter is, vind ik, dat is bij, hoe kun je het zien, bij verkiezingen. Dan is het altijd de vraag waarom stemmen mensen van bepaalde groepen, godsdiensten op een bepaalde partij. En als je dan Joden vraagt waarom ze op de Democraten stemmen, dan zie je een heel lijstje met redenen. De economie of in dit geval was het nu de strijd tegen corona en zo komt er dan een heel lijstje. En de kwestie Israël-Palestina. Die komt in dat lijstje bij de meeste Joodse Amerikanen niet of nauwelijks voor. Ik geloof dat maar iets van 8 of 9% van de Amerikaanse Joden stemt op grond van meningen door de politieke partijen op dit gebied. Dus wat dat betreft zijn de Amerikaanse Joden precies zoals de rest van de Amerikanen. Ze kijken, ze hebben een oordeel op grond van voornamelijk binnenlandse sociale en economische overwegingen. En dat geldt voor, nou, dat geldt voor iedereen, maar voor hun dus ook.
Ja. Ja, het is eigenlijk, het doet me ook denken, we hebben het een tijd geleden over de groep Latino's gehad en hoe dat niet één groep is, dat allerlei verschillende groepjes zijn met allerlei verschillende overwegingen in hun stemkeuze en hoe je eigenlijk dat helemaal niet als één groep kan behandelen op dat vlak als het gaat om politiek. Nee. En dat eigenlijk bij elke bevolkingsgroep die we sindsdien bespreken, komt dat steeds weer terug, nu dus ook.
Ja.
Ja. Hey, en je noemde de evangelicals al even. Hè? Daar moeten we toch ook even over hebben. Want bij alles wat Biden doet, dat wordt sowieso onder een vergrootglas gehouden. Helemaal ook als het over bijvoorbeeld als het over Israël gaat. Trump die voerde daar echt campagne op. Hè? Ze zijn pro-Israël beleid. Hij zorgde voor die Abraham-akkoorden. Was fel tegen Iran. Hij verplaatste de ambassade naar Israël.
Van Tel Aviv naar Jeruzalem. Hè? Dat was
Jeruzalem, sorry. Je hebt gelijk. En hij pocht daar echt mee. En ik merk ook wel bij evangelicals, meer nog dan ik had verwacht, is dat echt, dat wordt altijd, die top 3 komt altijd voorbij als je dan vraagt van wat is er goed aan Trump? Nou, dit is goed aan Trump. Dus hij haalde ze daar mee binnen. Nou zie ik bij Biden ook toch gewoon een pro-Israël standpunt. Wat genuanceerder, maar het is er wel gewoon. Is er nou iets anders, Bernard? Of is het toch gewoon een beetje gelijk gebleven?
Nou, wat de evangelicals betreft, zoals voor de rest van de onderwerpen die in Amerika belangrijk zijn, die zijn heel erg fanatiek op dit punt. En daar ging het Trump ook om. Die heeft die ambassade echt niet verplaatst omdat hij daar de Israëliërs een plezier mee wilde doen, maar omdat hij zijn eigen evangelische kiezers op de hand wilde krijgen. En dat is ook heel goed gelukt. Dus die hebben hem echt omhelst. Helemaal zoals jij zegt. Het staat altijd in de top 3 van topprestaties van Trump. Daar noemen ze altijd de houding die hij heeft tegenover Israël. Is het bij Biden nu heel erg anders? Ja, het is natuurlijk anders, omdat Biden zegt, ja, sorry, maar ik kan dat andere volk, die Palestijnen, kan ik niet negeren. En dat moet en wil ik ook helemaal niet. Alleen, ik doe dat alleen maar met de Israëliërs samen. Zoals eigenlijk alle presidenten voor Trump dat ook deden. Dus er is niet zo heel veel veranderd. Alleen, ja, mensen die zeggen, die denken dat bij Trump er een radicale transformatie is geweest in het Amerikaanse buitenlandbeleid. Ja, die worden nu misschien een beetje katterig wakker. En dat blijkt niet zo te zijn.
Ja, dat geldt misschien dus ook wel voor Biden supporters. Die ook denken van, nou ja.
Ja, maar Biden supporters wisten dat altijd. Kijk, Biden is al heel consequent geweest op dit onderwerp. Die heeft altijd, natuurlijk ook in de tijd van Obama als vicepresident, bij al die overigens mislukte pogingen om een vergelijk met de Palestijnen uit te onderhandelen. Hè. Je herinnert John Kerry, die toen minister van Buitenlandse Zaken was, en die letterlijk miljoenen kilometers heeft gevlogen in zijn poging, is allemaal mislukt. Daar heeft Biden ook enorm achter de schermen een enorme rol in gespeeld. Dus iedereen wist al, en ook in de tijd dat hij senator was, hij heeft eigenlijk op dit punt zijn standpunt nooit veranderd. Dus je weet wat dat betreft precies wat je aan hem hebt.
Ja, ja. Hey, ik heb een luisteraarsvraag van David van Gils. Dat gaat over de ambassade. En hij vraagt zich af, is een terugkeer van de ambassade naar Tel Aviv, dus het terugdraaien eigenlijk van wat Trump heeft gedaan, is dat in het kamp Biden überhaupt nog onderwerp van gesprek geweest? Of wordt ook hier, zoals met wel meer buitenlands beleid, stilzwijgend de lijn van Trump doorgezet?
Nee, het ligt net even anders. Het kortste antwoord is nee, die ambassade gaat niet terug. Die blijft daar gewoon, want dat zou enorme politieke schade opleveren. Eigenlijk overal en aan alle kanten. Want ook, laten we zeggen, de felle tegenstanders van Amerika in dit beleid, die zouden dat dan zien als een enorme capitulatie van Biden. Dus het is sowieso niet goed om te doen. Maar, wat ik al eerder zei, dat plan om de ambassade terug te verhuizen, zo wordt het geformuleerd, van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat ligt er al heel lang. En Bush heeft er daarover gebogen, Obama heeft er over gebogen. En die kwamen steeds maar tot de conclusie dat je dat pas moet doen als er een alomvattend akkoord komt, zoals ze dat noemen. Een comprehensive treaty tussen die twee kanten, en onderdeel daarvan is die kwestie van de ambassade. Dus het is helemaal niet de voortzetting van de lijn Trump. Het is meer dat Biden het niet in zijn hoofd zal halen om hier een soort van storm over.
Dat zou echt een groot statement dan worden.
Dat is het helemaal niet waard. Het is gebeurd en het is ook niet erg. En het is wat het is. En zeker nu dat dat consulaat voor de Palestijnen er weer komt in Oost-Jeruzalem. En Biden dus zegt, jongens, eigenlijk hebben we voor jullie een aparte ambassade, zoals Nederland dat doet met het consulaat, zoals dat dan heet, in Ramallah. Ja, dan sukkelen dat soort gevoelens vanzelf weer weg.
Nou, duidelijk. Ja. Ja, en Bernard, het is wat ik dan ook denk, het is een beetje een slechte timing dit, hè, voor Biden eigenlijk. Want die wil zich lekker focussen op het binnenland, die wil het hebben over corona en economie. Dit komt dan net weer op zo'n moment dat Biden volgens mij, die wil dit zo snel mogelijk achter zich laten. Hij kan hier ook niet echt op scoren uiteindelijk, want dit gaat hij natuurlijk niet in de komende paar jaar oplossen. Dus ik denk dat hij ook wel, dat hebben we Iran ook nog trouwens, waar hij natuurlijk ook mee aan de slag is. Dus hij wil deze onrust eigenlijk zo snel mogelijk achter zich laten.
Ja, dat is waar. Maar wat je net wat we net bespraken over waar staat Biden nou precies en wat is zijn boodschap. Hij krijgt nu wel de gelegenheid om te zeggen, kijk jongens, ik heb altijd gezegd, dit is mijn beleid in die Palestijns-Israëlische kwestie. En ik probeer het nu ook uit te voeren. En ik weet ook wel dat het waarschijnlijk niet lukt. Maar voor al die kritische stemmen, ook in zijn eigen partij, van weerskanten, is dit helemaal niet zo slecht nieuws, denk ik. Wat wel slecht nieuws is, is dat Pompeo, de oud-minister van Buitenlandse Zaken, onder Trump naar Israël gaat.
Ja, ja, ik moest even twee keer lezen toen ik dat zag, hoor. Want ik weet niet of jij dat nog wel eens hebt. Ik tik nog wel eens per ongeluk president Trump in plaats van president Biden, als ik even niet nadenk. En nu zag ik ineens Pompeo voorbij komen en ik dacht, hè? Maar die gaat inderdaad als privéburger gaat hij naar Israël. Hij wil eind van de week al. Dat moet nog even gekeken worden of dat ook allemaal zo gaat lukken. Want er zijn natuurlijk allerlei coronarestricties. Maar ik weet zeker dat ze in het Witte Huis dit nadrukkelijk in de gaten houden. Want dit is natuurlijk hele saillante timing. Pompeo duidelijk de Trump-lijn. onvoorwaardelijke steun voor Israël. Hij wil daar ook nog wel eventjes een beetje op scoren, denk ik. Want hij wil nog steeds. Hè. In 2024 ziet hij zichzelf nog wel als kandidaat. Anders misschien nog wel daarna, presidentskandidaat dus. De laatste tijd, hij probeert wel af en toe wat zichzelf in de kijker te spelen. Maar dat lukt nog niet echt. Dus ik ben heel benieuwd of hij inderdaad als burger stilletjes daar gaat zijn. Of dat hij toch op een beetje Trumpiaanse wijze de aandacht gaat zoeken. Dat wordt nog wel even spannend.
Ja, ik denk eerlijk gezegd, Jan, dat ook Pompeo vooral zijn ogen heeft gericht op de evangelische beweging in zijn eigen land. Dus ja, hij zal best wat aardige dingen zeggen tegen en over Netanyahu. Ik ben heel benieuwd of Netanyahu een officiële ontvangst doet of een officieuze. Ook dat is heel belangrijk, hoor.
Ja,
ook voor Netanyahu, want die loopt ook op eieren. Dus ja. Dus dat is best nog spannend.
En denk je dat het, even zijpaadje hoor, maar heeft Netanyahu daar nog belang bij? Helpt het hem nog als Pompeo bij hem op de stoep staat en dat daar foto's van gemaakt worden?
Ik betwijfel het zeer, want er zijn een paar dingen aan de hand. In de eerste plaats is er heel veel kritiek op Netanyahu nu van beide kanten in het politieke spectrum. Rechts zegt, je hebt die oorlog niet afgemaakt. Je had Gaza moeten veranderen in een parkeerplaats. Ja, ik zeg het maar even gewoon. Dat soort vreselijke termen gebruiken ze. En links zegt eigenlijk een beetje wat ook de veel democraten zeggen. Jongens, we kunnen zo niet door. Er wonen hier ook Palestijnen. En dat moeten niet altijd onze vijanden blijven. We moeten een oplossing zoeken. En daardoorheen zit, kijk Netanyahu, die had door deze oorlog, hij was opzij geschoven als formateur. Hè? Dat was niet gelukt om een kabinet te vormen. En zijn tegenstander, Lapid, die had een nieuwe formatieopdracht gekregen. Maar die rekende enorm op de steun van links en rechts, inclusief de Arabische partijen in het Israëlische parlement. Nou ja, die willen daar nu niet meer aan meedoen. Dus Lapid is op achterstand. Het kan best zijn dat Netanyahu alsnog terugkeert. Weer als formateur. Het zou kunnen. En dan op zo'n moment heeft hij aan een kusje van Pompeo heeft hij wel wat.
Okay,
hè, voor zijn eigen achterban. Dus het is een hele spannende kwestie hoor nu.
Ja, precies. Ja. Nou, dat gaan we in de gaten houden. Want ik werk ik al de hele tijd naar één ding toe, deze podcast, Bernard. Want je merkt het al, we trekken je een beetje leeg, hè, deze aflevering. Want jij bent natuurlijk ook de expert op dit gebied. En de Amerika kijkt lijkt al sinds mensenheugenis pro-Israël. We hebben het net al wat beschreven, maar dat is niet altijd zo geweest. Die speciale relatie die begon met Truman. En over Trump werd al door Republikeinen gezegd, hij is de president die het meeste deed voor Israël sinds die Truman. Nou, jij als buitenland commentator, jij volgt dit al jaren. Neem ons eens mee naar het begin, naar Truman en alle belangrijke ontwikkelingen daarna. Dan neem ik even een slokje koffie en dan ga ik even achterover.
Ja, dan neem ik nu ook even een slokje koffie. Even aanloop. Ja, nou, ik probeer het kort en duidelijk te houden. Inderdaad, Truman zat met twee dingen. Die moest eerst het delingsplan van de Verenigde Naties goedkeuren over wat doen we met Palestina. Het was daarvoor een Frans-Brits mandaatgebied. En toen is dat plan goedgekeurd om het te verdelen in een Arabisch en een Joods deel. Zo stond het in dat deling voor. Vervolgens kwam er een stemming in 1948 om in de Verenigde Naties om de oprichting van de staat Israël goed te keuren. En daar heeft Truman na behoorlijk wat druk uiteindelijk voorgestemd. Hij was de eerste die dat bekend maakte. Eigenlijk in de hele wereld. En dat leidde tot enorme spanningen. Zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, de beroemde George Marshall, ook van de Marshall-hulp, weet je wel. En zijn
man.
Die zei, ik neem ontslag als je dit doet. De VN-ambassadeur destijds, een meneer Austin, die weigerde zelfs naar de zitting te gaan waar de stemming van Truman werd uitgelegd. Dus hij had een enorme tegenstand. En bovendien, het was ook niet echt, hij stond niet bekend als een vriend van de Joden hoor, of zo. Maar hij vond dat hij om morele redenen en om alle andere redenen dat toch moet doen. En hij vond ook dat dit de plicht was eigenlijk van misschien wel van een recht geaard denkende christen om dit te doen. Want hij had als soldaat met eigen ogen gezien wat de nazi's de Joden hadden aangedaan.
I was told by all these so-called experts that if it was done, it would involve the whole Near East in a war, and it would also involve the United States. Hitler had been murdering Jews right and left. I saw it, and I dream about it even to this day. The Jews needed some place where they could go. It was my attitude that the American government couldn't stand idly by while the victims of Hitler's madness were not allowed to build new lives.
Nou, Truman werd opgevolgd door Eisenhower. Je zou kunnen zeggen dat ze misschien wel de meest anti-Israëlische president die er ooit is geweest. Truman had, als een soort compromis ook met Marshall, een wapenembargo tegen Israël ingesteld. En dat is ook jarenlang zo gebleven. Kom direct nog wel even over terug. Maar Eisenhower, die hield helemaal niet van Israël. In 1956 ontstond er een oorlog over het Suezkanaal dat Egypte had geblokkeerd en ook in wilde nemen. Dus het wilde het eigenlijk nationaliseren. En toen is Israël ten strijde getrokken met hulp van de Britten en de Fransen. En Israël is toen het Suezkanaal overgestoken en heeft de Sinaiwoestijn bezet. En daar was Eisenhower zo razend over. Frankrijk en Engeland echt met hel en verdoemenis heeft bedreigd. En de Israëli's zelfs heeft gedreigd uit de VN te gooien. En uiteindelijk hebben ze ingebonden. Israël heeft ze teruggetrokken. Maar die relatie is nooit iets geweest en ook nooit iets geworden. Toen kreeg je John F. Kennedy. Die had ook geen goede relatie met Israël. Maar dat ging er vooral omdat hij ontzettende ruzie had met Ben Gurion, de toenmalige premier, de eerste premier van Israël. Omdat Israël had in het geheim een kerncentrale geleverd gekregen van Frankrijk. Die staat er nog steeds in Dimona, midden in de Negev-woestijn. En daar maakt Israël zijn atoomwapens. Dat weet inmiddels iedereen. Hoewel het geloof ik officieel nog altijd een schoenfabriek heet. Maar goed, nee, echt zo. Ik maak geen grap. Ja. Maar Ben Gurion die zei toen, of die wilde daar onder geen beding, wilde die de Amerikanen laten kijken. Hij zei, je hebt er niets mee te maken. Ik laat je dat niet toe. Op een moment trad in 1966 geloof ik, of 67, Ben Gurion plotseling af. En die werd opgevolgd door een nieuwe premier. En die riep, ik zou niet weten waarom de Amerikanen dat niet mogen zien. En toen werd het wat beter. Toen kreeg de oorlog.
Mag ik even, want is het nou eigenlijk zo, onder Eisenhower en John F. Kennedy had je dus twee presidenten na elkaar die om verschillende redenen eigenlijk niet zo pro-Israël waren.
Nee.
Was dat dan een beetje een soort dieptepunt in de relatie? Kan je dat zo zeggen?
Ja. Dat kun je zeker zeggen. Bij JFK viel het nog wel mee, maar Eisenhower was echt een dieptepunt. En dat heeft eigenlijk geduurd tot de oorlog van 1967. Dat wapenembargo waar ik het net over had, dat hebben de Amerikanen al die tijd volgehouden. En toen in 1967 Israël die beroemde Zesdaagse Oorlog voerde en al die gebieden bezette, die nu nog steeds gedeeltelijk bezet zijn, toen deden ze dat allemaal met Franse wapens. Mystère, Mirage gevechtsvliegtuigen. Ze gebruikten ook heel veel Brits materieel. Maar ik zal maar zeggen, nog geen Amerikaanse kogel. En dat is toen pas omgeslagen. In die tijd was Johnson al president. En die had wel sympathie voor het verhaal van Israël. En toen zijn langzaam wapenleveranties op gang gekomen, ook al omdat Frankrijk erg boos was over die bezetting en weigerde om de relatie met Israël op die manier voor te zetten. Rusland trouwens ook. Die hebben eigenlijk hun relatie verbroken. Vanaf toen begon Amerika Israël van wapens te voorzien. En een heel belangrijk moment waarop dat helemaal duidelijk werd was tijdens de volgende oorlog in oktober 73. Toen Israël het heel moeilijk had en zelfs dreigde onder de voet te worden gelopen door de Syriërs en de Egyptenaren. En dus om wapens zat te springen. En toen is er een enorme luchtbrug gekomen met wapenleveranties aan Israël in het diepste geheim. En die liep via Nederland, via een militaire basis in Nederland. En dat was Dat is ook, dat was allemaal in het diepste geheim. Het was zo geheim dat Joop den Uyl, die toen premier was, dat pas later hoorde. Dus dat hebben, dat hebben ze ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken allemaal in het geniep zo gedaan. En dat heeft toen geleid tot een heel beroemde episode, namelijk de olieboycott. De oliecrisis tegen Nederland.
Ja, ja.
Dat was omdat de Arabische wereld precies wist hoe het zat. En Nederland dus op de radar kreeg. En echt campagne is gaan voeren tegen Nederland. Dus dat is daar plotseling tot over de oren in betrokken geweest. Maar goed, hoe dan ook. Ja. Sinds 1967 was het omslagpunt.
Toen begon die bijzondere relatie.
Ja, toen begon die bijzondere relatie. En dat heeft verschillende kanten. Er is een eigen strategisch belang. Hè. Dus Israël is een hele belangrijke strategische partner. Reagan heeft in het begin van de jaren 80 in het geheim een defensieverdrag met Israël gesloten, waar ik destijds voor het Algemeen Dagblad nog de wereldprimeur voor had.
Dat moet je toch even vertellen, Bernard. Nou, dat klinkt zo spannend.
Ook wel een lesje journalistiek is dit. Omdat dat klinkt nou heel stoer, hè? Hammelburg had een wereldprimeur, maar het ging zo. Ik werkte heel veel samen met een beroemde columnist in Amerika, Jack Anderson. En die had dit verhaal. En die belde mij en die zei, ik heb een geweldig verhaal. Maar als ik het breng, dan verlink ik in feite mijn bronnen. Zou jij mij plezier kunnen doen? Zou jij het kunnen publiceren?
Ja.
Dus ik belde de toenmalige hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, Ron Abraham. En ik zei, ik heb een geweldig verhaal. En ik vertelde het en die viel even stil. Toen zei hij, vriend, je bent journalist. Je zult hier zelf minstens één of twee onafhankelijke bronnen bij moeten vinden. En daar ben ik weken mee bezig geweest. En dat is toen gelukt.
Wow.
En toen kon dus Jack Anderson, die kon de primeur in Amerika hebben, want die kon dat toeschrijven aan een Nederlandse krant. Maar goed, en dus dat was een belangrijk ding, dat verdrag. En je had, en dat is ook echt een omslag geweest hoor, de tv-serie Holocaust. Dat woord Holocaust werd in de wereld eigenlijk voor die tijd helemaal niet gebruikt. Dat is door die televisieserie is dat eigenlijk gepopulariseerd. En toen kwam er een enorme golf van sympathie voor het Joodse lot, maar ook wel voor Israël. En vooral uit de baptistische kring. Dus nog niet eens zozeer de evangelische beweging. Die kwamen later met Billy Graham, Jerry Falwell. Maar gewoon de traditionele baptisten. Ik zal maar zeggen, de groep waar mensen als Bill Clinton uit voortkomen. He? Er staat bijvoorbeeld in de memoires van Bill Clinton, he, My Life, wat door journalisten altijd My Lies wordt genoemd. Daar staat een scène dat hij midden in zijn campagne, hij was al gekozen of bijna gekozen, maar hij was midden in zijn campagne, toen was de dominee die hem had begeleid als jongetje, die lag op sterven. En toen heeft Clinton al zijn werk stilgelegd om naast het sterfbed van die dominee te gaan zitten. En hij is daar tot het laatst bijgebleven. En de laatste woorden schrijft Clinton die dominee uitsprak was, je moet me beloven, Bill, jij wordt nu president, dat je altijd zult denken aan het belang van Israël.
Hmm.
En de manier waarop hij het schrijft is een beetje zo. En toen sloot hij zijn ogen. Ik weet niet of dat echt zo was.
Het is de laatste woorden. Ja.
Maar dat geeft aan, dit is een verhaal dat meer vertelt dan alleen maar een anekdote. Dus dat gevoel dat ging enorm door die Amerikaanse samenleving.
Ja. En die tv-serie Holocaust, die heeft daar dus ook een sleutelrol in gespeeld. En zo zijn die evangelicals, zijn ze in die hoek beland, zeg maar.
Ja, enorm, ja.
Ja. Nou, fantastisch verhaal, Bernard. Ik heb ervan genoten. Mijn koffie is ook bijna op trouwens. Dus misschien moeten we eens. Waar ik nog wel even benieuwd naar ben. We hebben nu een paar. Nou, we hebben het dieptepunt van die Israëlisch-Amerikaanse relatie. Die hebben we gehoord met JFK en Eisenhower. Sindsdien, ik kan me herinneren, Carter was ook wel wat kritischer. Obama, die had wel wat ruzie met Netanyahu. Zijn dat een beetje de mensen die kritisch waren?
Nou ja, kijk. Carter is natuurlijk een held, omdat dat de man is die het vredesverdrag tussen Egypte en Israël heeft uitonderhandeld. Het Camp David-akkoord. Dat in 1977. Dus Die kan eigenlijk niet stuk. Ook niet in de wereldgeschiedenis. Maar die is op later leeftijd is hij veel positiever gaan staan tegenover de Palestijnen. Kritischer geworden op Israël. Hij leeft nog steeds. Dat is hij ook nog steeds. Hij is een beetje de gang. Mm-hmm. Eigenlijk een beetje een soort Dries van Acht geworden. Daar is datzelfde mee gebeurd. Hoewel die minder uitgesproken is. En ook minder radicaal. Maar dat gedachtegoed is toch niet algemeen gedragen, hoor. Dus echt de meeste Amerikaanse presidenten, ja, die kunnen het idee dat je Israël op de ene manier zal laten vallen, ja, dat komt gewoon niet voor. Dat staat niet in hun vocabulaire.
Mm-hmm. Ja, en nogmaals, dat komt dus door die evangelicals, meer dan wat dan ook.
Ja.
Die willen ze niet kwijtraken.
Nee. Ja. Dat is, hey. Ja.
Zie je nou, even concluderend, afrondend, is er nou sprake van een lichte verschuiving bij de Amerikanen en een Biden die probeert beide kanten dus een beetje tevreden te houden, geen onrust? Is dat een beetje de samenvatting?
Nou, ik denk het eerste antwoord is ja, er is zeker een verschuiving onder de Amerikanen. Het tweede antwoord is nee. Biden vind ik gewoon consequent. Die heeft eigenlijk zijn hele carrière over deze zaak nooit iets anders gezegd dan hij nu ook weer doet. Dus die voegt de daad bij het woord. Ik kan niet anders zeggen. Dus ja, nou ja, daar kun je van vinden wat je ervan vindt. Maar in ieder geval, hij doet precies wat hij altijd heeft gezegd. Ja, dus dat kun je in hem waarderen. Hé, hey Jan.
Dat was een mooi college, professor Hamburg. Dank daarvoor.
Ja, nou, oké. Jan, luisteraarsvragen. Je noemde er al één. Die gaf veel aanleiding voor gesprek. Heb je nog meer?
Ja, precies. Ja, we hebben Mark Dekkers. Even kijken hoor. Luistert meestal in de auto. Soms ook tijdens het koken en de afwas. Via andere media begrijp ik dat de woke-cultuur in Amerika stevig om zich heen grijpt. Begon op universiteiten. Maar nu blijkbaar ook op high school. Zelfs basisscholen wordt nu lesmateriaal woke gemaakt. En moeten blanke leraren zich openlijk verontschuldigen voor hun witte privilege, white privilege. En ieder die kritiek heeft, wordt neergezet als racist. Ook vele bedrijven maken zo'n politiek correcte knieval, schrijft Mark. Mijn vraag is dan ook wat jullie kijk erop is. Is de woke-beweging echt zo wijdverbreid in de US? Of blijft het vooralsnog beperkt tot traditionele liberale plaatsen zoals Californië, New York en Washington? Zal ik deze even nemen?
Graag.
Want jij hebt net al. Ja. Ik heb je al zo lang laten praten. maar kan je even ook een slokje weer nemen?
Ja.
Ik heb zelf het gevoel. En ik ben benieuwd ook wat jij ervan vindt, Bernard. Ik heb het gevoel dat die term woke ook wel wat misbruikt wordt. Er zijn natuurlijk mensen die uit de bocht vliegen. Die verhalen horen we dan ook. Dat er in de politieke correctheid wat wordt doorgeslagen. Maar ik denk, ja, die mensen heb je altijd. En nu worden die gevallen echt uitgelicht. Groter gemaakt, bijvoorbeeld op Fox News, waar echt elk voorbeeld dan neer wordt gezet van, ja, maar kijk, dit is hoe die hele linkerkant van de samenleving denkt. En dat stickertje woke wordt er dan opgeplakt op die hele groep. En dat is denk ik niet terecht. En ik denk, je ziet ook wat genuanceerder een herwaardering van bepaalde aspecten van de Amerikaanse geschiedenis. En ik denk dat juist wel heel goed is. Dat maakt mij dus dan ook woke. Maar goed, Amerikanen die geloven, heb ik echt het gevoel, vaak in een soort sprookjesversie van hun eigen geschiedenis. Daar zijn wij in Nederland ook wel schuldig aan. Hè? Maar hier is dat echt nog wel sterker. Kolonisten die waren helden, presidenten zijn heiligen. En dit land is het beste land ter wereld. Maar nou, als het bijvoorbeeld over de oorspronkelijke bewoners gaat of over de slavenhandel. Ja, ik denk dat het echt goed is om dat er ook bij te betrekken als je het over die geschiedenis hebt. En ik heb dus het gevoel dat woke, ook die term hou ik eigenlijk niet zo van, dat echt wel een beetje een, het is ook een soort manier om die discussie dan stop te zetten. En ik heb het idee dat het wel wat meevalt.
Ja, maar, nou, ik niet. Ik vind het tegenvallen. Omdat je het ziet op de gekste dingen. Het weghalen van beelden. Het veranderen van namen van militaire bases of andere belangrijke instituten die sinds mensenheugenis bijvoorbeeld zijn genoemd naar generaals uit de Confederatie, dus uit de tijd van de burgeroorlog. Ja, dat zijn gewoon historische figuren en door die weg te halen of door die namen te veranderen, verander je de geschiedenis niet. Integendeel, je begint als het ware de geschiedenis te verzwijgen. Dus wat je behoort te doen, naar mijn idee, is het verhaal compleet maken. He, dit, mm-hmm. dit is generaal Lee. Nou ja, die werd gezien als held. Bij nader inzien is dat misschien niet helemaal waar. Want die Zuidelingen die konden er wat van. Maar we gaan die man niet uit de geschiedenis weghalen. En die woke-beweging heeft die neiging. Te zeggen, wat niet deugde, dat moet ook weg uit het narratief. En daar heb ik moeite mee.
Mm-hmm. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Ik denk daarbij wel bij die beelden, wat wel een heel sprekend voorbeeld is inderdaad. Waarom zijn die beelden daar ook neergezet? En die zijn vaak dan eind 19e eeuw, begin 20e eeuw neergezet. En dat, die zijn een, ook een symbool toch voor zwarte onderdrukking. Daar ook neergezet met een idee van die burgeroorloghelden. Door die voor het courthouse neer te zetten. Daarmee geven wij ook een boodschap naar de lokale zwarte bevolking. Ja. Dat is denk ik ook. Ik snap wel dat daarom daar ook anders tegen aangekeken wordt.
Ik ook, maar ik vind het de verkeerde weg. Ik vind dat je dan, wat ook vaak gebeurt hoor trouwens, gewoon een heel mooi groot bord naast zo'n beeld moet zetten. Met een hele eerlijke, uitvoerige tekst.
Context.
Ja, zodat mensen kunnen zien, dat is toen gebeurd. En dat zouden we misschien nu niet meer doen. En dan een uitleg, zodat ook een, laten we zeggen, een zwarte Amerikaan die zich beledigd voelt door de Amerikaanse geschiedenis, dat leest en denkt, nou, ze hebben wel een lesje geleerd. Snap je?
Mm-hmm.
Dan hoef je dat beeld toch niet voor weg te halen. Hou nou toch op, zeg.
Nee, maar ik heb niet het gevoel dat mensen niet meer kunnen zeggen wat ze denken door een heersende woke cultuur, zoals het wel eens wordt neergezet. Heb jij,
Een beetje wel. Ja. Het is een beetje een Zwarte Piet verhaal, maar dan vaak in extreme vormen. Maar de vraag was, is het vooral in Californië en New York? Antwoord ja, dat wel. Het is vooral een Oost- en Westkust ding, hè? Ik denk in Kansas hebben ze er weinig last van, hoor.
Ja. Nou, en dat komt natuurlijk ook omdat daar heb je veel mensen die op die manier die dat herwaarderen willen doen. Die juist aan die kant staan. En als je dan aan de andere kant staat, dan is dat natuurlijk ook wel overheersend. De overheersende mening is dan niet die van jou. Dus dat ik kan me voorstellen dat dat ook heel anders aanvoelt dan bijvoorbeeld in Kansas. Nou, goed. Ik hoop dat we hierbij niet gecanceld worden, Bernard.
Nee.
Sjoerd Gillissen, die zegt het Hoge Rechtshof heeft nu twee controversiële zaken aangenomen. Eén over wapens en één over abortus. Ik vroeg me af of het toeval is dat deze twee gevoelige onderwerpen nu ineens behandeld worden. Nu het Hoge Rechtshof ook een conservatieve meerderheid heeft. En ook nog benieuwd of de uiteindelijke uitspraak invloed kan hebben op de tussentijdse verkiezingen over anderhalf jaar.
Poeh. Als je aan mij vraagt, natuurlijk, het is geen toeval dat een meer conservatief hof meer de neiging heeft om dit soort zaken te agenderen. Maar het is niet meer dan dat. Hè? Het hof heeft alleen maar beslist dat ze zaken in behandeling nemen. Dus waar ik reuze benieuwd naar ben, is de uiteindelijke vonnissen. Daar moet je naar kijken. En dat wordt het uur van de waarheid. Als er bijvoorbeeld een uitspraak komt die de abortuswetgeving of de abortusuitspraken in Amerika verandert, ja, dan gebeurt er echt iets heel bijzonders. Maar ik vind dat we ons oordeel eigenlijk voor ons moeten houden. Het laatste deel van de vraag is, denk ik, ja, het kan wel invloed hebben op de verkiezingen van over 2 jaar of over 4 jaar. Dat geloof ik wel.
Ja, dat denk ik ook. Want ik denk dat het inderdaad dan heel duidelijk zou laten zien aan democraten, of een motivatie zou geven. Hiervoor moet je naar de stembus. En dat, dat zou zeker invloed kunnen hebben. Ja. Pieter Pons, vaste luisteraar vanuit Dordrecht. En die zegt, ja, dit sluit een beetje aan waar we het net ook over hadden. Het is opvallend dat er eigenlijk nooit gesproken wordt over de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika, de Indianen. Ik heb zelfs geen idee hoe groot deze bevolkingsgroep is. En of ze ook rolmodellen hebben, zoals Obama en Powell voor de zwarte bevolking. Of ze integreren of emanciperen. Of ze eigenlijk wel zichtbaar zijn. En als het echt zo slecht gaat met ze als ik vermoed, hoe komt dat dan? En wat wordt daaraan gedaan?
Poeh, ook weer een hele moeilijke. Het antwoord is, het gaat in het algemeen heel slecht met ze. Er zijn wel een paar, ik weet ze niet uit mijn hoofd hoor, maar er zijn er best een paar die het hebben gemaakt. Er zit er nu ook geloof ik één in het kabinet. Dus wat dat betreft gaat het best goed. Maar ik ben heel veel in Indiaanse gebieden geweest en je schrik je rot naar hoe armoedig het is en voor enorme achterstand ze staan. Wat wel een beetje heeft geholpen is een uitspraak van het Hoge Rechtshof dat de Indiaanse gebieden formeel eigenlijk geen onderdeel uitmaken van de Verenigde Staten. Althans, ze hebben eigenlijk eigen staatsrechten. Zo. Dus ze maken wel deel uit van de Verenigde Staten, maar niet van de staten waarin ze in liggen. Dus ze kregen op een bepaald moment als het ware een soort onafhankelijke status. En die hebben ze allemaal gebruikt om casino's te bouwen. En dat heeft enorme welstand gebracht voor heel veel Indiaanse gemeenschappen. Dus dat is misschien, ja, het is een rare kronkel van het, in het lot, kun je maar zeggen. En het is natuurlijk ook niet voor iedereen geholpen. En het heeft ook weer enorme problemen veroorzaakt. En toch vond ik het wel een opsteker.
Ja, en daar zie je ook hele succesvolle ondernemers tussen. Maar tegelijkertijd ook bijvoorbeeld corona. Je zag ook weer in die gebieden waar veel van die Native Americans wonen. Daar zijn dan minder goede voorzieningen. Daar zijn de ziekenhuizen verder weg. Dus daar kwam dat dan toch ook weer hard aan. Ja. Dus een zwakkere groep in de samenleving. Ik zag trouwens, ik zocht het even op. Ik wist helemaal niet hoeveel Indianen er op dit moment zijn. En toen kwam ik een cijfer tegen van 3 miljoen. En er werd bijgezegd dat is waarschijnlijk meer dan het aantal Native Americans, Indianen dat er was toen de Europeanen naar Amerika kwamen. Dus ja. dat vond ik wel een interessant detail.
Het zijn niet zoveel. Maar ja, kijk naar bijvoorbeeld naar een bedrijf als Hard Rock Café. Dat is Indiaans.
Ja, klopt. Ja.
En dat heeft bijvoorbeeld in Amsterdam het Amerikaan Hotel gekocht een paar jaar geleden. Dus er zijn hele mooie, grote, goede ondernemingen bij. Dus absoluut.
Ja, en tenslotte nog even trouwens, The Atlantic had een paar weken of een paar maanden geleden al een heel goed stuk waarin gepleit werd om de nationale parken terug te geven aan Native Americans. Dus als je nog wat wil bijlezen, Pieter Pons, dat is een goed artikel. Ja. Floris Bom, die heeft een gedachte-experiment. Die zegt, hoewel ik het de man natuurlijk niet toewens, ben ik benieuwd wat jullie denken dat er zal gebeuren met de Republikeinse Partij als Donald Trump vandaag zou overlijden. Hij lijkt nog zo'n enorme grip te hebben. En sommigen gebruiken de tekst, Donald is de partij. Dus hij vraagt zich af, valt de boel niet uiteen, mocht Donald Trump wegvallen? En dan moet hij ook even denken aan de LPF na het overlijden van Fortuyn.
Ja, nou ja, goed. Nederland heeft kreeg 26 zetels. Die had zoveel stemmen dat een dode man 26 zetels in het parlement haalde. Dus dat is een beetje uitzonderlijk. Ik hou niet van dit soort gedachten. We wensen niemand dood en het is ook niet voor de hand liggend. Volgens mij gaat het prima met de Donald en gelukkig ook met de Biden. Dus ik neem hem niet, als je het niet erg vindt.
Ja, je gaat even niet mee in het gedachte-experiment.
Niet door dood. Sorry.
Oké, dan gaan we even door naar Diederik de Groot. En dat is een goede bekende, gewaardeerde collega.
Collega en goede vriend, zeker.
Ja, en ik probeer zijn mail eventjes recht aan te doen door hem samen te vatten zonder dat ik daarin de nuance verlies, want hij heeft een heel mooi verhaal geschreven en het gaat over Lyndon Johnson. Hij zegt, ik wil wel een speciale Lyndon Johnson aflevering. Hij zei van, jullie zijn er zelf ook zo enthousiast over. Ja, dat lijkt me heel erg leuk. En hij wilde even inhaken op het staartje van de vorige aflevering. Hij luisterde dat in de stromende regen terwijl hij zijn hond uitliet. Finn heet die hond, geloof ik. Ja. Groetjes, Finn. En daarin zegt hij, Bernard stelt dat Clinton zijn overwinning aan Ross Perot heeft te danken. Maar dat is minstens in dispute. Dus daar kan je over discussiëren. Het was ook wel een makkelijk frame, zegt Diederik, voor de Bush-campagne om dat verlies zo een beetje weg te schrijven. En hij heeft daar dan nog een mooi filmpje over waarin dat wordt uitgelegd en ook nog een artikel van de Wall Street Journal. Hij zegt, mijn conclusie, dat het zeker zou kunnen dat Perot heeft meegeholpen aan de overwinning van Clinton, maar dat het niet zo zeker is als Bernard het stelt.
Nee, nou dat kan. Misschien dat ik het zwart-wit maak, dat kan. Het verhaal uit de Wall Street Journal vond ik enigszins getekend, wat logisch is, want dat is in het algemeen toch een pro-republikeinse krant. Dus die analyse die herinner ik me ook nog wel. En ik heb het ook nog wel weer gezien. En er zijn heel veel mensen, Diederik dus ook, die zeggen, eigenlijk kun je zeggen dat die stemmen aan weerskanten terecht zijn gekomen. En het kan. Perot kwam uit Texarkana, zo heette het plaatsje. En dat is precies op de grens van Texas en Arkansas. En Bush kwam uit Texas, althans, daar woonde die. En Clinton uit Arkansas. Hij zat er ook letterlijk tussenin. Precies in het midden. Tussen die twee culturen, zal ik maar zeggen. Dus in die zin kan het wel kloppen. Laat ik het zo zeggen. Ik heb die verkiezing zelf heel actief meegemaakt. Voor zover ik weet waren bijna alle pijlers het er toen over eens dat dat er meer stemmen zijn afgesnoept van Bush dan van Clinton door die overigens hele sterke performance van Ross Perot. Hij heeft het geweldig gedaan. Hij is heel ver gekomen. Dus ik denk dat het verhaal niet klopt, maar ik snap het wel.
Ja, er zit ook een beetje zo'n what-if scenario is ja. Het. Hè? Van, je kan het nooit helemaal zeggen. Dat is heel vaak hangt dat rond die third-party candidates. Dat er dan wordt gezegd, oh, maar kijk, ja. Die heeft toch indirect een belangrijke rol gespeeld. Maar ja, helemaal weet je het nooit, toch?
Nee.
Prima. Nou, zullen we hem daarmee maar afronden dan, Bernard?
Ja. Laten we dat doen. Heb je nog recensies?
Ja, zeker. Terwijl ik net even me bijna verslikte in mijn laatste slokje. 4 sterren van Q Kals. Die zegt, genoten van weer een mooie podcast. Alleen 2 dingen. Nou, we spitsen onze oren. Liz Cheney is het enige lid van de House namens die staat. Haar district is de gehele staat, Wyoming. Dus die discussie over haar district is wat overbodig. Ja, we hadden het over haar district, maar dat is gewoon eigenlijk de staat Wyoming.
Hij volkomen gelijk. Want in Wyoming wonen bijna geen mensen. Ik geloof 1 miljoen of zo. Dus de staat en het district zijn daar hetzelfde. Dus ik was geloof ik degene die dat zei. En dat klopt dus niet.
Dat weet ik niet eens meer.
Nee.
Nou ja, ach. Ja,
dus
ja,
het is... Q Kals heeft helemaal gelijk.
Ja, en dat is ook een expert als het gaat om verdovende middelen. Cocaïne wordt gemaakt van coca-bladeren en heeft een stimulerend effect. Van papaver maak je inderdaad opioden.
Ja.
Zeg je dat zo? Of opiaten?
Opiaten, ja. Nou, opioïden kun je ook zeggen.
Oh, ja.
Maar dat klopt. En ik heb geloof ik vorige keer mij versproken door net te doen alsof cocaïne en een opiaat is. Wat het natuurlijk niet is. Sterker nog, ik heb heel veel in Zuid-Amerika gereisd. En dan zie je iedereen kouwen op die coco-bladen, noemen ze dat.
Ja,
die plukken ze gewoon van als plantjes. En iedereen loopt daar op te sabbelen, want het geeft een kick. Dus kinderen en volwassenen, iedereen. Dus gelijk. En jammer dat ons een punt kost, zeg.
Ja, potverdorie. Ja. Ik hoor nu wel alweer een topverhaal voor een volgende keer, Bernard.
Ja.
Wat jij net vertelt.
Ja. Oké. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ook nog even weten hoe je naar ons luistert en waar. En ook alle klachten dus naar aanleiding van deze aflevering of vorige kunnen ook deze kant op via die mailadressen. Wij zijn er volgende week weer. Bernard, jij vanuit een hopelijk heel bruisend New York.
Ja, kan niet wachten, Jan.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Heerlijk om jou aan die kant weer te spreken.
Daar heb ik ook zin. Ik zit dan mogelijk in een cicadeplaag. Ik hou jullie op de hoogte. Ja. Een beetje bijbelse toestanden dus. Maar in ieder geval, tot volgende week.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.